Kom, laten we ons hoofd buigen en vragen of de Heere onze tijd wil zegenen. Vader, wat was het alweer goed vanochtend. Om zo samen te mogen komen en elke keer te worden herinnerd, Heer, door de schriftlezing, dat uw Zoon gekomen is, heilbrengend. Heer, dat het aan ons gegeven is, is onvoorstelbaar. Heer, ons hele geloof en alles wat daarmee samenhangt, zijn wij totaal van u afhankelijk. Ook zo bij de prediking van het woord. Open uw woord voor onze ogen, opdat wij mogen zien wat u daar tot ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. Ik wou vandaag stilstaan bij Efeze hoofdstuk 3, vers 7, 8 en 9. Zullen we dat met elkaar lezen? Ik val een beetje midden in de zin, maar aangezien u lang genoeg hier bent, ga ik ervan uit dat u begrijpt waarin wij zitten. Paulus in dat lange stuk over de geheimenis, dat hij geopenbaard heeft, gekregen van de Heer, waarin hij ook uitlegt dat het hem gegeven wordt. En dat begint hij eigenlijk hiermee, in vers 7. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis is dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Tot zover een schriftlezing. Mits dat ik hier aan begon en daarin ging spitten en werd het mij ook een stuk duidelijk wat Paulus hier ook in het begin, waar hij over schrijft, dat wij eigenlijk allemaal pijnlijke zaken hebben die soms ons hele leven meegaan. Dat overal waar wij gaan, wij herinneringen met ons meedragen. En als je jong bent, dan kijk je vooruit. En als je ouder bent, dan kijk je vaak achterom. En dan zie je dat er altijd momenten zijn, gebeurtenissen, voorvallen, lang geleden soms, die ons nog achtervolgen. Niet dat ze ons leven beheersen, maar van tijd tot tijd komen ze naar voren, komen ze als het ware op het voorgrond van ons denken, staan ze aan de deur van onze gedachten te kloppen en dringen ze zich weer op. Soms zouden we wel eens een keer teruggaan om, heeft u dat niet? Ik heb dat wel op sommige momenten dat ik terug zou willen gaan in het verleden om een bepaald gesprek anders in te gaan. Om het over te kunnen doen. En te zeggen, Heer, met de kennis die ik nu gekregen heb, zou ik zo graag nog een keer teruggaan om het over te doen. Voorvallen, beslissingen die we genomen hebben. Gesprekken die we opnieuw zouden willen voeren. Waar we mogelijk beter op onze woorden zouden letten. Beslissingen. Die hebben we allemaal genomen, waarvan we later dachten van, dat was niet een goeie. Maar we dragen de gevolgen er nog van. Iedereen, als we terugkijken, gaan in ons verleden mank. Iedereen draagt op bepaalde wijze, als het ware, ons verleden. Op regelmatige basis worden we daarmee geconfronteerd. Stelselmatig voelen wij de consequenties van bepaalde beslissingen vanuit het verleden. De dingen die we voor de Heer gedaan hebben, of die we gedaan hebben voordat we de Heer kenden. En daarin hebben we allemaal onze bagage mee. De een meer als de ander. Ja, en dan hebben we die verzen waar we zo makkelijk heen gaan dan. Dat God net voor de verzen die Paulus, wou ik zeggen, las. Die Frans vanochtend las, die Paulus schreef. Dat God alles laat medewerken ten goede. Dat zijn de verzen die dan naar voren komen. Ja, we weten dat ons verleden mank gaat. Ja, we weten dat we daar dingen hebben meegemaakt of beslissingen hebben genomen die nou niet bepaald godsvruchtig waren. We kunnen zeggen zelfs goddeloos. En dan komen die versen inderdaad wel heel duidelijk op ons netvlies, dat God alles laat medewerken ten goede. Ons verleden past in Gods plan, dat is zijn plan. Alles heeft hij voorbestemd, niets overkomt ons, er is geen kans en toeval. Maar ik denk dat we er allemaal over eens zijn, ons verleden is reëel. De dingen die wij gedaan hebben, de beslissingen die we genomen hebben, hoe dwaas dat hem sommigen ook waren, ons verleden is reëel. Onze verleden is werkelijk. En daar dragen wij de gevolgen van. Dat vinden we ook terug in de Bijbel. Denk maar aan Mozes. Als je in de Numeri leest dat het de meest nederige man was die op dat moment op aarde leefde. En hij mocht het beloofde land niet binnen. 40 jaar lang door de woestijn gegaan. Niet dat hij helemaal in het begin al de fout inging, maar het was niet ver nadat ze de reis waren ingegaan. En de gevolgen heeft hij moeten dragen. Wat denken we van David? Overspel bij Bathsheba, die uit alle macht zijn zonde wou bedekken, dat zelfs Nathan de profeet hem moest confronteren. Dood met die man, zegt hij nog wel, die dat kleine schaap of dat lam had afgepakt van die arme buurman. Bedelaar, zou je bijna kunnen zeggen. En dat Nathan zegt, jij bent die man. Wat zagen we later bij David? Wat waren de gevolgen? Hij had zelfs Uria vermoord nog. Wat was het gevolg? Het jonge kind sterft toen het geboren werd. Dan lezen we in 2 Samuel hoofdstuk 7. Hoofdstuk 12. Zijn gezin is een puinhoop. Er zal geen rust in zijn gezin zijn. En hij mag de tempel niet bouwen. Als gevolg van dat voorval. Ik kan me zo voorstellen dat deze mannen Gods ook wel eens teruggingen in hun gedachten. Als we de psalmen lezen van David, doet hij dat ook regelmatig. Maar dat ze denken van, had ik maar, was ik maar. Dat er momenten zijn waarin ze inderdaad diep verdriet hadden over de gevolgen die ze moesten dragen. Weet u, zo is het eigenlijk ook met Paulus in dit stuk. Paulus kijkt terug op een wijze waarin hij eigenlijk een grote schaamte ziet en een grote verwondering. En ik ben begonnen inderdaad om dat te noemen van Gods onwaardige dienstknecht. Laten we die eerste verse nog eens lezen, vers 7 en het beginstuk van 8. En ik met name dat beginstuk van 8 is waar Paulus als het ware in grote schaamte staat. En dit zegt Paulus, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij! En dat staat vooraan in de zin. Mij, de allerminste. In de NBG staat verreweg de minste. Maar dit zijn Paulus' zijn eigen woorden. En dit zijn geen holle klanken die Paulus hier spreekt. Dit zijn woorden met een echo vanuit het verleden. Deze woorden die bij Paulus die hij hier spreekt hebben een diepe geschiedenis. Er is geen aangemeten geestelijkheid. Het is geen jas van geestelijkheid die hij aandoet als die publiekelijk komt, als die een brief schrijft. Zo is dat niet bij Paulus. Dit waren woorden van Paulus die bij hem diepe werkelijkheid waren. Maar weet u dat ze ook haaks op de Romeinse cultuur stonden? In die cultuur van de Romeinen, waar eigenlijk de mensheid tot het maximum gedreven werd. De menselijke kracht moest tot het maximum benut worden. Het was een hele competitieve cultuur waar ze in zaten. En het werd eigenlijk die competitieve cultuur van de Romeinen, die dreef iedereen als het ware op om meer te bereiken. De generaals, dat waren gewone mannen uit het werkvolk. Dat waren geen elite die op een officiersniveau waren binnengekomen, die uit een kaderopleiding waren binnengekomen en die de opleiding hadden vervuld en zomaar generaal konden worden. Nee, dit waren mannen die zich vanuit de basis hadden opgewerkt. Er was ruimte voor iedereen om van onderuit naar boven te komen. Een competitie, strijven naar. Zie, de Romeinen waren niet zo filosofisch als de Grieken. De Romeinen hadden inderdaad dat ze het menselijke potentie tot het maximum wilde laten gaan. Iedereen kon klimmen en aanzien. Ijver en passie werden aangemoedigd. Bereik wat je bereiken kunt. Dat was eigenlijk het motto van de Romeinen. Door rivaliteit en wedijver werden de mensen werden aangewend om zichzelf, eigenlijk boven zichzelf uit te stijgen. Als je sommige verhalen daarvan leest, dan komt het ook bijna zo over, want het is bijna onnatuurlijk wat sommige mensen bereikt hebben. En hier staat Paulus, in vers 8. De woorden van Paulus die hij spreekt staan haaks op de cultuur, haaks op het wereldbeeld, en ook haaks op de cultuur van die tijd, maar ook haaks op de cultuur van onze tijd. En dit is Paulus die hier spreekt in vers 8. En staat daar, daar gaan we eens bij stilstaan, mij de allerminste van alle heiligen. Maar je mag aannemen dat dit niet echt in de cultuur paste van de Romeinen in die tijd. Dit was niet hetgeen waar zij voor gingen. En dit is eigenlijk wat Paulus zegt, de allerminste, de kleinste, de geringste, de meest onaanzienlijke, de allerlaatste. Weet u dat het woord hier eigenlijk een superlatief is op een superlatief? Het is niet de minste, het is niet de geringste, het is de allerminste. Het is verreweg de geringste. Ik denk als Paulus deze brief en de wijze waarop hij het hier verwoordt in de meeste gemeenten gelezen hadden. Misschien wel in onze gemeente dat wij hem zo onder vier ogen apart hadden genomen. En hem net zoals Petrus Jezus bestrafte, dat wij Paulus bestraften. Wel, God verhoede om nog eens een keer zo te spreken, de allerminst onder de gelovigen. Maar ga dus mee naar Galaten hoofdstuk 1. Want Paulus ziet zichzelf oprecht als de meest onwaardige en hij heeft daar een reden voor. Hij heeft daar een reden voor en hij beantwoordt dat zelf. En hij heeft in Efeze net verteld over die rijke, je zou kunnen zeggen, dat geheimenis van de gemeente. Maar het is niet, Paulus heeft het niet altijd zo gezien. Paulus is niet altijd een man geweest die van de Heer geopenbaard gekregen heeft, al voor de grondlegging van de wereld, bij wijze van spreken, of bij zijn geboorte, allemaal al meegekregen heeft over de gemeente. Nee. Want kijk maar eens in vers 14 van Galaten hoofdstuk 1. Voorheen keek Paulus heel anders naar de gemeente. Niemand had het verder gebracht in het judaïsme dan Paulus, zou je kunnen zeggen. Hij kon als Romein roemen wat hij bereikt had in het judaïsme. Vers 14, in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijke ijveraar voor mijn voorvaderlijke overlevering. Paulus was een hartstochtelijke ijveraar, een grote ijveraar. Hij had zich bij wijze van spreken 110% gegeven voor de vaderlijke overleveringen. Zo ziet hij het nu. Wat we nu zouden kunnen zeggen, de Talmud. Ja? Alle Joodse geschriften die er nu zijn, daar had hij zich voor gegeven. Maar kijk eens in vers 13. U hebt gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Zie, dit was Paulus die inderdaad terugkijkt en ziet en zich continu ziet en bekijkt in de zin van, ik ben iemand die de gemeente van Jezus Christus vervolgd heeft. En dat begon in hoofdstuk 8 van Handelingen. U mag daar ook even heen gaan. Toen Paulus inderdaad de eerste keer in aanraking kwam met de gemeente, gaf hij zijn goedkeuring. Wat hij later ook zegt aan de dood van Stefanus. Paulus was toen nog een jonge man, zo staat het daar ook bij, dat hij zijn goedkeuring gegeven had aan de dood van Stefanus in hoofdstuk 8, de laatste verse. En feitelijk is het zo dat je zou kunnen zeggen, zoals Paulus het ziet, zegt, dat was de brandstof waarmee ik de gemeente ging vervolgen. Handelingen hoofdstuk 8, vers 3. En Saulus, toen nog Saulus geheten, begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. En je mag aannemen dat Paulus hier aangemoedigd werd door de vele Joodse collega's die hij had, de Joodse vrienden, de Joodse, het judaïsme als het ware. Oh, die prezen hem de hemel in. En hij zegt het zelf, dit was mijn gedachte, ik heb de gemeente, ging ik achteraan als om het te verwoesten. In Galaten zegt hij dan, ik heb de gemeente uitermate fel vervolgd. Maar jongens, eens naar Handelingen hoofdstuk 26 gaan, vers 9 en 10. Want Paulus kijkt er altijd op terug, als negatief. Dat Paulus de gemeente vervolgd heeft, blijft voor Paulus iets wat zijn leven lang hem achtervolgt. Iets waar hij regelmatig op terugkomt. En we zijn in Handelingen 26, dat is behoorlijk al aan het eind boek van Handelingen. Dus de meeste boeken zijn al geschreven in tussentijds. Efeze is inmiddels al, nee, is nog niet geschreven, want Handelingen 28 zit in gevangenschap. Maar ze zijn dus in de tijd zijn we al een aardig eindje op weg. En dit zegt hij, terugkijkend over zichzelf. Handelingen 26 vers 9 en 10. Ik dacht echter bij mijzelf, en ik lees uit de HSV zoals u gemerkt hebt, dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. En dat zegt hij hier in de NBG is eigenlijk duidelijker. Ja, want hier lijkt het zo van, wel, ik dacht echter bij mijzelf, alsof het een gedachte was. Nee, dit was een overtuiging van hem. Ik was ervan overtuigd dat ik tegen de gemeente moest ingaan, dat ik die moest bestrijden. Hij was overtuigd geraakt. Het was een doelmatige intentie. Vanaf het moment dat hij Stefanus gestenigd werd, brak er een enorme vervolging uit. Wat we net lazen in Handelingen hoofdstuk 8 vers 1, toen Saulus begon de gemeente te verwoesten. En dan in vers 10 van Handelingen 26. Waar die de sekte van de gemeente van Jezus van Nazareth, die moest volgens hem uitgeroeid worden. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten. Nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. Zie, het hele Sanhedrin staat achter hem. En als zij gedood werden, dan stemde ik ermee in. Meervoud. Dit was niet alleen Stefanus waar Paulus mee ingestemd heeft. Paulus gaf zijn toestemming als ze vermoord moesten worden, vers 11. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Dit is wat Paulus ziet in zijn eigen leven als hij terugkijkt. En hij komt er in Handelingen 22 ook nog op terug, dat heb ik dan niet gelezen. Maar hier zegt hij het zo duidelijk. In alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. Ik heb hun gemarteld. In de synagogen martelden wij de gelovigen van de Heer Jezus Christus om maar één ding te doen, dat ze Jezus Christus zouden verloochenen. En de tekst hier laat ook duidelijk zien dat hem dat niet gelukt is. Hij is daar niet in geslaagd. Ze hebben Christus niet verloochend. Hij had het martelen wel, maar ze hebben Christus niet verloochend. En Paulus die zegt ook, ik deed het in razende woede, onbeteugeld, onstuimig. Agressie van de hoogste graad. Want daar is het verleden van Paulus. Je zou wel zeggen, in de termen die we vandaag nog willen, hij zou zijn verleden toch een keer loslaten. Wel, de Heer laat alles medewerken ten goede, is het niet? Wat ik net ook al zei, Handelingen 8, 28. Maar het bijzondere is dat Paulus er regelmatig op terugkomt. Hij verzwijgt dit niet. Hij komt daar in meerdere brieven op terug. Hij heeft toestemming gegeven dat de volgelingen van Jezus Christus gemarteld werden. En ik kan me zo aannemen dat met grote regelmaat die beelden op zijn netvlies terugkomen. Ja, het is vergeven. Wie is nog voor mij? Of wie is tegen mij? Wie gaat er nog een aanklacht tegen de uitverkorenen indienen? Paulus, om die reden ziet Paulus zich als meest onwaardige man voor het werk van de Heer. De allerminste van alle heiligen. Dat zegt hij in Efeze hoofdstuk 3 vers 8. Hij is een onwaardige man in het werk van de Heer. Hij is de minste niet van een paar heiligen. Hij is niet de minste van een klein groepje. Hij is de minste van alle heiligen. Zoals hij voor zichzelf kon zien, zegt ik ben degene die het allerminst is. Verreweg de kleinste. Ik ga dus mee naar hoofdstuk 15 van 1 Korinthe. Want Paulus komt daar nog een keer op terug. In het brief aan de Korinthe. In die opsomming waar de Heer inderdaad getuigt van de opstanding aan een kleine groep, aan een meerdere, aan een apostel. En dan zegt hij bijna bij vers 8, als allerlaatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als een ontijdige geborene. Paulus was als apostel eigenlijk niet prematuur geboren, wat wij dan wel bij kinderen hebben. Paulus was postmatuur geboren. Hij was na de tijd geboren. Hij was er overheen gegaan. Hij was buiten de officiële tijd aangesteld als apostel. Dat lezen we dan bij vers 9. Ik immers ben de minste van de apostelen. Die niet waard ben een apostel genoemd te worden. Wel, er is geen gemeente waar zijn apostelschap later ook meer onder vuur gelegen heeft dan in de gemeente van Korinthe. Korinthe hoofdstuk 2, de tweede brief van Korinthe, is niets anders dan eigenlijk een verdediging van zijn apostelschap. Iets wat Paulus nooit gewild heeft. Hij moest het wel verdedigen. Maar hij schrijft hier wel heel duidelijk, die niet waard ben een apostel genoemd te worden. Waarom dan niet? Kijk eens, in de tekst. Omdat. Hina, in het Grieks. Dat is de clause die dan volgt, waarvan, dit is de uitleg van waarom. Waarom? Waarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus is niet alleen de minste van alle heiligen, hij is niet de minste van aanzienlijke, hij is ook nog eens een keer de kleinste, de minste, de geringste apostel. Waarom? Hij is de enige apostel die de gemeente vervolgd heeft. Niemand anders heeft de gemeente vervolgd dan Paulus alleen. Hij was niet waard om een apostel genoemd te worden. En dit is geen emotionele opwelling. Want laten we nog eens gaan naar 1 Timotheus, hoofdstuk 1. Waar Paulus inderdaad aan het eind van zijn leven. Al na Korinthe, hij is uit de gevangenschap van Rome weg. Hij is vrijgelaten. Dat weten we. Na handeling 28 is hij vrijgekomen. En na aanname zou hij in Spanje geweest kunnen zijn en hij is teruggekomen. En dan schrijft hij 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. En dat is het laatste. En daar komt Paulus nog een keer op terug. Het was voor Paulus nooit een emotionele opwelling als hij terugkeek. En hij schreef over dat moeilijke moment dat hij de gemeente van de Heer Jezus Christus vervolgd had. Dat hij zichzelf als de kleinste van alle heiligen zag, de geringste apostel. Dan zegt hij hier aan het eind nog tegen Timotheus, ik dank hem, Christus, die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft. Toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Hij roept het eigenlijk in verwondering uit, van alle kinderen had de Heer kunnen kiezen, van alle mensen koos hij de meest ongebruikelijke, ongeschikte voor de bediening. Vers 13. Mij, zegt Paulus, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger, een verdrukker. En het woord vervolger daar is eigenlijk een woord die was zo uniek, die wordt maar één keer, als ik het goed heb, in de Bijbel gebruikt, dat het betekent het jagen naar. Een vervolger. Paulus was gewoon de gemeente aan het najagen. Zoals hij naar Damascus ging, je ziet hem gewoon als het ware dat Paulus terugkijkt in zijn eigen leven en ziet hoe jager dat hij was achter een prooi aan. En voor hem waren de prooi de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Trots op dat hij ze kon mishandelen, pijnigen en kwetsen. Dat is de verdrukker. Hij roemde erin, in die tijd, dat hij mensen in de gemeente vervolgd had. Dat hij ze gemarteld had. Dat droeg hij als een embleem van eer. Wat zegt hij hier in vers 13b? Maar mij... Mij is ontferming bewezen. De genade van onze Heer Jezus Christus is echter zeer overvloedig geweest. Kun je het begrijpen hoe Paulus dit beleeft? Als een vervolger van de gemeente, in een bediening dat hij aan de heidenen de onaanspeurbare glorie van Christus moet verkondigen. Dan zegt hij, ik? Dan moet Gods genade wel zeer overvloedig geweest zijn met geloof en liefde, vers 14, in de Heer Jezus Christus. Wel, vers 15. Paulus ziet natuurlijk alles totaal onverdiend, maar dit is voor hem zo helder. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waar dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Wat zegt hij dan? Van wie ik de voornaamste. En dat bedoelt hij niet de voornaamste in aanzien, hè? Maar de eerste, de grootste. Dat is wat hij daar bedoelt. Ik ben de grootste. Jezus Christus kwam naar deze wereld om zondaar zalig te maken, om zondaar te redden van wie ik de voornaamste ben. Waarvan ik ben de grootste, de eerste, de voornaamste zondaar. Vers 16, maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen dat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Paulus zegt, als God mij kan redden, de vervolger van de gemeente, dan is dat een getuigenis van zijn grote genade in de verlossing. Zodat anderen die dat niet gedaan hebben, mogen weten dat er genade genoeg is. Tot een voorbeeld is hij gesteld. Die later in hem zouden geloven tot eeuwig leven. Als God Paulus kan redden. Dat lazen we later ook. Hè? Dat als je in Handelingen verder gaat dan Handelingen 9, dan horen ze zo van, ja, die eertijds die voorheen de gemeente vervolgde, verkondigt nu de Christus. Ze hebben hem nooit gezien, maar ze horen het. Wat een barmhartigheid moet daar in Paulus zijn hart aanwezig geweest zijn. Hij ziet zichzelf, en dat is het punt, hij ziet zichzelf als prominente, de meest prominente zondaar, de grootste. En Gods barmhartigheid is naar hem het grootste. Dit is Paulus die hier zo persoonlijk wordt, die in Handelingen en in Efeze en in zo duidelijk laat zien, ik ben de allerminste. Of in Timotheus moet ik eigenlijk beter zeggen, ik ben de voornaamste van de zondaren. Paulus wordt hier heel persoonlijk, en weet u dat dit mij ook zo persoonlijk geraakt heeft? Maar ik kan me zo voorstellen toen ik hierover na ging zitten denken, dat ik inderdaad zag van, als Paulus terugkijkt, in zijn verleden. En dat doet hij. Efeze is bijna het eind geschreven. Handelingen 28, als hij in de gevangenschap zit. Timotheus nog later. Die onder de leiding van de Heilige Geest dit opschrijft. Elke keer brengt de Heilige Geest hem tot het punt dat hij een vervolger is van de gemeente. Dat kan toch niet anders, mensen, dat het emoties bij hem teweeg brengt. Dat zijn hart opnieuw bewogen wordt van binnen. Van wat een grote genade heb ik ontvangen, maar wat was ik een zondaar. Dat hij nog wel eens momenten even zal stoppen. En inderdaad, dat hij de gezichten van die mensen gezien heeft die hij gemarteld heeft. Dat hij hun stem nog hoort. Dingen die niet meer van zijn geheugen gewist kunnen worden. En waarom raakt mij dit? Als voorganger en als oudste, als herder van de kudde. Ik kan u eerlijk zeggen, en ik heb het al vaker gezegd, ik heb in mijn leven geen pijnlijker moment, ken ik, dan de gemeentescheuring waar ik doorheen gegaan ben. En dat is niet, laat ik het zo zeggen, in een opwelling van emoties dat ik dat kan vertellen. Er is voor mij geen moeilijker punt in mijn leven dan dat. Iets wat ik nooit verwacht had. Maar ik kan Paulus hier voor een gedeelte volgen. Hij is nog een vervolger geweest. Maar als je in een gemeente als herder staat en je ziet een gemeente als het ware in turbulentie en ook al heb ik maar 2%, ook al heb ik maar 1% aandeel in de scheuring, voor die 1% ben ik 100% verantwoordelijk. En ik kan u eerlijk zeggen dat het mijn meest pijnlijke moment is in mijn leven. Waarvan ik inderdaad aanneem dat ik hetzelfde zal beleven als Paulus, dat ik het tot het eind van mijn leven mee zal dragen. Is het vergeven? Ja, het is vergeven. Is het genezen? Ja, maar het wondweefsel trekt nog. Hebben we dat ook niet? Als we wel eens een ongeluk gehad hebben of onze botten zijn gebroken en het weer verandert, dan voelen we dat in die knook. Dan hoeft er maar iets te zijn of als we zijn ziek of een griep overvalt ons, dan is dat het eerste plek in ons lichaam waar we het gaan voelen. Ik voel mijn enkel weer. Ik kan me nog herinneren dat ik gevoetbald heb ooit en mijn enkel gekraakt heb. Er hoeft maar iets te zijn, het is die enkel. Het is die enkel die laat weten, weet je nog vroeger? Want dat is hetgeen wat ik hier bij Paulus ook zo ervaar. Het lijkt mijn hart nooit helemaal los te laten. Nou, het is genezen, maar het wondweefsel blijft trekken. Dat is dan misschien een hele persoonlijke toepassing voor mij als herder. die ik hier zo ook in zag, dat ik Paulus zo kon volgen als allerminst. En dat ik ook inderdaad zeg, Heer, ik dank u dat ik inderdaad ook zo gevormd ben. En waarom? Omdat ik meer zie van uw genade in mijn leven. Dat is totaal onwaardig. 15 jaar geleden stond ik nog achter de koeien. Met een overal aan, met laarzen aan. Ik zal me niet vertellen hoe ik eruit zag, hoe ik rook, wou u echt niet weten. En nu sta ik als leider van een gemeente. Met een strafblad, zou ik bijna kunnen zeggen. De gemeente van de Heer Jezus Christus, die gesplitst is. Maar misschien dat er ook nog een andere toepassing is, meer naar jullie toe. Als ik daarover na zat te denken, en ook meende van niemand van jullie heeft de gemeente vervolgd. Niemand van u heeft de gemeente, ik zou bijna zeggen, uitgemoord, zoals Paulus. Niemand van u had dezelfde rol in de gemeentesplitsing als die ik had. Maar kijk nu eens naar de gemeente. En ga eens na hoe u de gemeente schade kan berokkenen. Als we kwaad spreken tegen anderen over de gemeente. Is dat niet dezelfde wijze waarop we de gemeente inderdaad voor een stuk vervolgen? Hier zit niet alleen maar een toepassing in voor Paulus en voor gemeenteleiders. Wat als wij mensen op de korrel nemen in de gemeente? Als we blijven roddelen over andere gemeenten? Als we een zoutend zout zijn en een lichtend licht, een negatieve zin? Als we ijveraars zijn van ons eigen belang? Als we ons storen aan allerlei bijzaken in de gemeente? Mensen, dit is ook een vorm van het vervolgen van de gemeente. En niet op wijze zoals Paulus dat bedoelt, maar de toepassing zit er wel in. We vervolgen feitelijk de gemeente als we hier zitten in een ongeestelijke houding. Weet u dat dit misschien wel het grootste gevaar is? Dat wij gaan denken dat onze gemeente gevrijwaard is van dergelijke dingen? Dat zijn we niet. Dat geldt ook voor mij. Wat ik hier net opnoem, geldt net zo voor mij. Dit geldt voor u, dit geldt voor mij, dit geldt voor ons. Ik zou bijna willen zeggen, mogen wij inderdaad die houding van Paulus aannemen? Mij de geringste, mogen wij zien hoe waardevol de gemeente is dat Jezus Christus naar het kruis gegaan is en zijn leven gegeven heeft als een losprijs voor zijn bruid. Wie ben ik dan om de gemeente nog schade te berokkenen? Dan mogen we hiervan leren? Mag ik hiervan leren? En ik kan u zeggen, zoals we hier staan, dan voel ik mij zoals een Paulus. Ik ben de minste, de geringste, met het grootste strafblad. Zo zegt Paulus dat ook, maar één ding had hij nodig en dat is vers 7, Gods onuitputtelijke kracht. Paulus die gaat namelijk, en ik ga even terug in de tekst. Paulus zegt, waarvan ik een dienaar ben geworden. Krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Paulus is een dienaar geworden. En hij zegt ook weer, ik heb mezelf niet aanbevolen. Iedereen die een mail stuurt van mag ik eens een keer preken in de gemeente die zichzelf aanbeveelt, vertrek maar. Ik kan het nooit terugvinden in de Bijbel. Mensen die aankloppen en zeggen van, dit is wat de Heer voor mij heeft. Dan zeg ik, de Heer roept hij mensen. Kan niet anders. Paulus noemt zichzelf hier een dienstknecht, een diakanos. Een doulos kennen we. Een doulos daar is meer een relatie van een heer met een slaaf. Is meer spreekt over de positie tussen die twee. Ja, een onderwerpende gedachte van een slaaf. Hier spreekt Paulus meer over een dienaar, is het de taak die hij opgedragen krijgt. Dit is wat ik van de Heer gekregen heb als een taak. Dit spreekt minder over de gezagsverhouding, ja die is er, maar het is meer dat het uitlegt over wat Paulus gekregen heeft. Hij is aangesteld als een dienaar, een dienstknecht. Maar wat zegt hij dan? Krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Naar de werking van zijn kracht. Paulus wist uit het verleden precies wat hij gedaan had toen hij de gemeente vervolgde. Dat deed hij 100% uit eigen kracht. Hij kon zich met de Romeinen vereenzelvigen tot grote dingen in staat, maar alleen maar tot vernietiging van alles wat geestelijk was. Hij meende zelfs voorheen dat hij God diende met zijn grote inspanning dat hij de gemeente vervolgde. En wat hij hier eigenlijk zegt in dit stuk, in het laatste stuk, naar de werking van zijn kracht, is feitelijk dat hij zegt van, het is God die mij daartoe de kracht geeft om zijn werk te doen, om als dienaar, als diakonos te gaan, om die opdracht te verkondigen. Maar die zo heen gaat die onaanspeurlijke rijkdom van Christus, voor heiden en Griek samen in één nieuw lichaam. Daar is de Heer die mij daar de kracht voor geeft, dat kan ik niet in eigen kracht. Zie, wat hij hier eigenlijk zegt is dat het werk van de Heer gedaan moet worden in de kracht van de Heer. Heel de bediening die Paulus gegeven was, kon hij maar op één manier uitvoeren. En dat was inderdaad dat de Heer hem daartoe bekrachtigde. Dat zegt hij ook in Colossenzen hoofdstuk 1 vers 28 en 29. Zullen we daar ook even heen gaan? Voor degenen die een HSV hebben, dat is de beste vertaling die er is. De NBG is niet helemaal loepzuiver in 29. En als ik zeg loepzuiver, het geeft niet de intentie van de tekst weer. En Paulus die zegt, het is Gods kracht die het in mij moet doen. Vers 28 van Colossense hoofdstuk 1. Hem verkondigen wij, en dat is Christus. Terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dat is Paulus zijn hoofdthema van zijn leven. Ieder mens, klein, jong, groot, oud, maakt niet uit wat voor kleur, wat voor ras, Jood, niet-Jood, iedereen. Daar verkondig ik Christus aan. Om hen te onderwijzen in alle wijsheid, zodat zij gestalte krijgen in Christus. Om ze volmaakt als het ware voor Christus te stellen. Maar dan vers 29. De HSV heeft hier spot on. Daarvoor span ik mij ook in. En strijd ik. En als het daar zou stoppen, dan zou je zeggen, maar Paulus, dit doe je in eigen kracht. Dit is wat een Romein, dit deed hij toen hij nog in een Judeese geloof zat. In een Judaïst was feitelijk, een Farizeeër. Dat deed hij in eigen kracht. Maar wat zegt hij hier achteraan in vers 29? Overeenkomstig zijn werking. Die met kracht in mij werkzaam is. Paulus wist exact de bron waaruit hij deed. Hij wist dat de put waaruit hij deze kracht haalde, was niet zijn eigen bron. Hij zegt, dit is wat ik van Christus gekregen heb. Dit is wat mij gegeven is. Het is de kracht van God die in mij werkzaam is. Je zou het goed kunnen vertalen als volgt. Hiervoor span ik mij ook in door de energie die krachtig in mij werkzaam is. En die energie is van God gegeven. Zeggen we vaker. Mag het niet in eigen kracht doen, hè? Kunt het niet in eigen kracht doen, hè? Als we de Heer willen dienen. Ik denk dat zelfs dat Paulus verder gaat hier, hè? Gods werk kan alleen in Gods kracht gedaan worden. Als Gods werk niet in Gods kracht gedaan wordt, is het niet Gods werk. Als de Heer iets bekrachtigt, dan is het zijn werk. Maar als we het doen in eigen kracht, dan is het echt niet het werk van de Heer. Uitgesloten. Uitgesloten. Alles wat we in eigen kracht doen is nutteloos, is zinloos, is doelloos voor de Heer. Het is niet een kwestie van niet mogen, het is een kwestie van niet kunnen. Wij mogen, zeggen we mogen het niet in eigen kracht doen. Wel, heel eerlijk, u kunt het niet in eigen kracht doen. En dit is wat Paulus geleerd heeft door al dat verleden heen, waar hij in eigen kracht de gemeente vervolgd heeft, waar hij zo is neergeworpen en zo'n trofee of zo'n embleem heeft gekregen van grootste zondaar, de allerminste. Dat de Heer inderdaad hem het meest capabel gemaakt heeft om het, ik kan het in eigen kracht. Dat is hetgeen wanneer een dienstknecht van de Heer pas geschikt is gemaakt. Dus als hij inderdaad zich volledig In dit geval Paulus bij de genade van de Heer zich onderworpen heeft en zegt, ik kan dit niet in eigen kracht, ik wil dit niet in eigen kracht, ik mag het niet in eigen kracht. Zie, als u en ik de Heer willen dienen, en als wij een dienstknecht van Hem zijn, dan kan het alleen maar in Zijn kracht. Als u en ik in eigen kracht gaan, dan is het niet Gods werk. En als ik terugkijk, en dat zal Paulus ook gezegd hebben, ik heb het in eigen kracht gedaan. Ik heb veel in eigen kracht gedaan. En dat is die pijnlijke herinnering die altijd meegedragen wordt. En die regelmatig naar voren komt. Zie, weet u, als wij onze status als dienstknecht, afhankelijk van de Heer, als we dat verliezen, dan gaan wij niet in geestelijke kracht. Dan hebben we geen enkele geestelijke invloed. Dan kan ik hier nog zo mooi spreken. Dan kunnen de mensen nog zo zeggen, wat zie jij veel in de tekst? Waar haal je het allemaal vandaan, mensen? Ik ben de minste onder jullie. Velen van jullie zullen mij voorgaan in het koninkrijk van God. Zie, hoe druk we ook zijn, hoe vroom we aan de buitenkant ook kunnen zijn, hoe mooi onze woorden kunnen klinken, als wij het niet doen in de kracht van de Heer, als wij niet leven vanuit zijn kracht, als wij niet leven, zoals Efeze ook zegt, dat alles in de hemelse gewesten aan ons gegeven is, en wij in geloof naar de Heer gaan, om daaruit te leven, kracht van Hem te halen, dan is het nutteloos. Dan zijn we geestelijk gezien volslagen nutteloos. Hoe herken je zo iemand trouwens, die geestelijk nutteloos is? Kijk naar zijn omgeving. Kijk naar zijn omgeving. Kijk naar de invloed op de relaties om hem heen. Wat voor invloed heeft hij? Wat zaait hij om zich heen? Kijk naar zijn gezin. Dan weet u dat hier een moeder een enorme kracht kan hebben. Een enorme geestelijke kracht. Misschien is het de meest zwakke moeder die er is. Maar die geestelijke kracht hebben gewoon die kleine kinderen. Naar Christus te leiden. Om het in de kracht van de Heer die kinderen op te voeden. Om te zeggen, Heer, ik kan het niet en het lukt me niet. En 7 op 7, 24 bezig met die kleine koters. Dat dat het mooiste moment is waar de Heer zijn dienstknechten vormt. Een vader met een geestelijke kracht. Dan kan die inderdaad naast me zitten en zeggen, Heer, ik weet zo weinig van de Bijbel. Als ik veel weet van de Bijbel, ik doe het in eigen kracht, dan is het resultaat 0,0. Maar als jij hetgeen wat jij gekregen hebt in grote afhankelijkheid van de Heer gebruikt, dan komt daar zaad en vrucht achterweg ongekend. Dan is dat het werk van de Heer. Dan heb jij misschien 2 kinderen en ik een groot publiek. Bij mij verbrandt het voordat ik binnen ben. En bij jou heeft het eeuwigheidswaarde. Die Paulus wist als geen ander dat hij in eigen kracht gewerkt had. En hij zegt, dat nooit meer. Gods kracht werkte door hem heen om wat te doen. Vers 8 van Efeze, u mag even teruggaan. Om Gods onnaspeurbare rijkdom te verkondigen. En hij begint inderdaad in hoofdstuk, of in vers 8 van de allerminste van alle heiligen. Daar hebben we weer stilgestaan. Is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onaanspeurbare rijkdom van Christus te verkondigen. En het is jammer dat het woordje verkondigen zo ver aan het eind van de zin staat. Maar dat is wel de sleutel waar het heen gaat. Want Paulus had die onmogelijke taak om de evangelie, het goede nieuws, die onaanspeurbare rijkdom van Christus te verkondigen. Maar hoe? Door te verkondigen, dat was het punt. Dat staat er centraal. Hij is een verkondiger geworden, hij is aangesteld om dat te verkondigen. Dat de verlossing voor de heiden is, dat ze samengevoegd zijn in één mens. Dat ze één lichaam zijn van verlosten. De prediking. Is het niet dwaas, prediking? 1 Korinthe zegt Paulus dat toch? Dus dwaas, vraag maar hoeveel invloed woorden hebben op uw en mijn leven. Wat zeggen ze, iets van 7%? Lichamelijke communicatie, non-verbale communicatie heeft veel meer impact op onze woorden dan wat we spreken. Hoe begint uw Bijbel? Genesis 1. En God animeerde. En de schepping was daar. God sprak. En daar was de schepping. En God zei. En het was licht. En God zei. En het water scheidde. En God zei. Dit is wat Paulus moest doen. Dat hij gaat staan en zegt, dit zegt de Heer. In Korinthe 1, 21, wat zien we daar? Het is dwaasheid. Vandaag de dag zouden we zeggen, het is inefficiënt wat Paulus zou doen. Zelfs wat ik doe is inefficiënt. Mensen die voor een uur naar mij moeten luisteren. Ik hoop dat u naar de Heer luistert. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Hen die geloven. Het is door de prediking heen waar zaligheid naar mensen toekomt. Waar de verlossing naar de mensen toekomt. Dit is geen menselijke uitvinding. We hebben, niemand heeft de sleutel in de hand. Het is door de prediking van Gods woord. En of dat nu gebeurt met een klein kind op de schoot waar je het woord van God leest en het vertelt wat Jezus gedaan heeft, dat is de prediking van het woord. Dat is de verkondiging van het goede nieuws. Vers 23 van 1 Korinthe 1. Wij echte prediker Christus, de gekruistigde voor de Joden dwaas, struikelblokken voor de Grieken dwaasheid. Weet u dat prediking nog steeds de opdracht is van de gemeente? Dat moet centraal staan, maar het gaat meer over wie centraal moet staan. Wat zei Paulus ook alweer in Efeze hoofdstuk 3 vers 8, dat hij het evangelie verkondigde met de onaanspeurbare rijkdom van Christus. En dat zegt hij hier in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 23 ook. Wij prediken Christus, gekruisigd. Christus gestorven, opgestaan, de eenvoudige woorden die we vanochtend mochten horen met dat rijke tafel hier en Eddie die ook ermee begon, een heilig God. En dat we in Christus verlossing gekregen hebben, zagen we in Titus. Maar Paulus zegt iets meer in Efeze. U mag teruggaan naar Efeze. Hij zegt daar dat het evangelie, de genade, is hem gegeven. Om onder de heidenen, door het evangelie, het goede nieuws van Christus, de onaanspeurbare rijkdom van Christus te verkondigen. Onaanspeurbaar. En als je specifiek gaat kijken wat dit woord betekent, dan betekent het dat het niet door mensen uitgevonden kan worden. Niet door mensen doordacht kan worden. Niet door mensen doorgrond kunnen worden. Maar in de bredere context kun je ook zien eigenlijk dat het onuitputtelijk is. Het is onuitputtelijk. In Christus woont de godheid van, of de volheid van de God. Het is in hem in volheid aanwezig. Onaanspeurbaar. Maar door de prediking, zegt Paulus eigenlijk. Door de prediking wordt die rijkdom stukje een beetje zichtbaar. Dan gaan wij zien wie Christus is. En vanochtend hebben wij weer opnieuw dingen mogen horen. Vele dingen tot bevestiging. Maar ook dat wij steeds meer gaan begrijpen van de onaanspeurbare rijkdom van Christus. En als wij de stad met de gouden poorten zijn binnengegaan, dan hebben wij nog een eeuwigheid om Christus te gaan doorgronden. En dan luisteren we naar hem en zijn prediking. Dat is aan Paulus gegeven. Dit is eigenlijk zijn opdracht van God gegeven om deze Christus te verkondigen. De onnaspeurbare rijkdom, dat te doen in de kracht van de Heer. Als een dienstknecht, als de minste van de minste. Maar in vers 9, hij moet nog meer doen. Hij had nog een opdracht. En allen te verlichten. En allen te verlichten. En eigenlijk betekent dit dat Paulus hier eigenlijk het doel heeft om het evangelie inderdaad helder te maken. Om een stuk uitleg te geven. Om het zo te brengen dat het begrijpbaar is. Dat mensen het verlicht zien. Dat ze als het ware de lamp aangaan en zeggen van, is dat de onnaspeurbare rijkdom van Christus? Is dat de Christus waar die verlossing brengt? Is dat het evangelie, het goede nieuws dat Christus voor zondaren gestorven is? Heilbrengend? En allen te verlichten. Allen. Je zou zelfs kunnen zeggen alle mensen. Paulus zag zich als het ware een dienstknecht van God voor iedereen. Hij maakte geen uitzondering. En Paulus heeft niet iedereen verkondigd. Hè? Paulus heeft niet iedereen aangesproken, ook niet in zijn tijd. Wees maar niet bang. Paulus was een mens. Hij kon maar op één locatie aanwezig zijn. Hij was niet alomtegenwoordig. Maar hij zag zich als het ware gedreven, als dienstknecht, als met de taak om die onnaspeurbare rijkdom te verkondigen aan alle mensen, wie hij ook maar tegenkwam, waar hij ook maar was. Hij zag het als zijn opdracht, zoals hij zegt in Romeinen 1, vers 14. En ik lees het gewoon even voor. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Hij voelde zich als het ware, het is mijn opdracht, ik sta in schuld, ik heb een schuld in te lossen bij hun. Om allen te verlichten, te verklaren wat het geheimenis inhoudt, om te verklaren wat Christus kon doen, om één nieuwe mens te maken van verlosten in hem, uniek, de gemeente, de bruid. Wat zegt hij dan verder nog in vers 9 van Efeze? Opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis is. Eigenlijk is dat een wat lastig vertaald. De NBG zegt daar iets anders. Ik heb hem niet open. De NBG die zegt daar veel meer in het licht te stellen de bediening van het geheimenis. Wat de bediening van het geheimenis inhoudt. En eigenlijk komt dat een beetje dichterbij bij de intentie die Paulus daar heeft. Dat Paulus zegt van, ik wil jullie als het ware laten zien wat het plan van God wel is, wat erachter zit. Het meer het plan van God. Hij wil een inzicht te geven in de planning van God. Het plan dat God heeft met Joden en Heiden, om dat naar voren te brengen. Dat was zijn opdracht. En dan te bedenken dat hij, als het ware, zich ziet en zo de brief schrijft en in Efeze zegt, ik heb 3 jaar bij jullie geweest. Maar ik ben de minste van jullie allemaal. Ik heb jullie onaaspeurbare dingen verkondigd. Ik heb jullie geheimenis geopenbaard, maar ik ben de minste. Want als enige heb ik de gemeente vervolgd. En als ik het werk doe, dan wil ik het werk en ik kan het werk van de Heer alleen maar doen. In de kracht van de Heer. Met die opdracht die ik gekregen heb als dienstknecht, als diakonos, om dat onaaspeurbare heilsplan in Christus, waarin heiden en jood samengevoegd zijn, om dat te verkondigen en uit te leggen, te verklaren, zodat u inzicht krijgt in het plan van God. Dan kan ik alleen maar zeggen, mensen, als ik dan tot de conclusie kom, aan het eind van deze verse, dat ik zeg, Paulus, dit is voor elke dienstknecht. Dit is niet alleen voor de man die hier staat, maar dit is hetzelfde voor de vrouw die hiernaast zit. En toevallig zijn dat 3 vrouwen. Of u nu hier speelt, of u nu daar klaarzet, of u nu stoelen opstapelt. Wat de Heer u aangesteld heeft als een diakonos. En u hoort het woord diaken al. Ja, we hebben daar in de gemeente wel een apart ambt voor gemaakt, die nog niet is ingevuld. Maar feitelijk zijn we in dat opzicht wel allemaal dienstknechten van de Heer. Maar dat wij die gedachten van Paulus mogen hebben, dat wij onszelf nooit beter zien en meer zien als de anderen. Dat wij o zo voorzichtig eens omgaan met de gemeente. Paulus die zegt zichzelf als de minste, waarom had de gemeente vervolgd, schade toegebracht? Oh. Ik kan hem volgen. We mogen dan zo de Heer dienen. In zijn kracht, om die onaanspeurbare rijkdom van Christus te gaan begrijpen die wij gekregen hebben in de gemeente. En dat we gaan begrijpen wat het plan van de gemeente is. En het is zo broos, een gemeente. Zo broos. En zo kwetsbaar. Mogen we dan Paulus volgen. Zoals hij dat hier verkondigd heeft. En de minste willen zijn, Vader. Ik kan me zo voorstellen als Paulus onder de leiding van de Heilige Geest deze woorden schreef. Mij de allerminste. Dat hij ook regelmatig, misschien wel net zoals ik, even moest slikken. De emoties, moeite had om zijn emoties in toom te houden. Omdat uw Heilige Geest in zijn hart ook weer bewerkte dat hij zag waar hij vandaan kwam. Wat een schade hij aangericht had aan de gemeente, toen nog in zijn ongelovige status. Maar Heer, hoeveel te meer is het niet pijnlijk als je wederom geboren bent en je brengt het lichaam van Christus schade toe, de gemeente. Heren, in dat opzicht, Heer, heb ik ook een grote schuld. En dat draag ik met mij mee en ik ben u daar aan de ene kant dankbaar voor, Heer. Vele van mijn grote plannen heb ik gelukkig verbrijzeld zien worden voor mijn ogen. Op het altaar van mijn trots zijn ze verbrijzeld. In het vuurzee van mijn hoogmoed zijn ze opgefikt. Maar Heer, u geeft dan wel eens een teken waar we naar uit kunnen zien in het avondmaal. Maar ik zie dit ook in Paulus zijn leven als een teken om hem op de knieën te houden, om hem te laten werken in afhankelijkheid van de Heer. Wetende waar hij vandaan kwam. Heer, mogen wij zoals gemeenteleden weten waar we vandaan komen. Dat wij verloren waren, dat u ons heeft samengevoegd in de gemeente. Zo kostbaar. Mogen wij ook zien, Heer, hoe wij de gemeente aanvallen en ondermijnen. Open onze ogen daarvoor, Heer, hoe wij op misschien wel hele subtiele en misschien wel vernuftige wijze de gemeente vervolgen. Misschien wel slinkse wijze, Heer. De gemeente ondermijnen. U weet het, Heer. U ziet onze harten. Ik heb niemand op het oog, Heer, dan alleen maar mijzelf. En dan bid ik, Heer, dat wij ons mogen verenigd weten in de onaanspeurbare rijkdom van Christus in dat ene evangelie. Wat wij gekregen hebben uit genade. O, zo genade. Dat wij onze plaats en positie in Gods plan mogen gaan zien. Niemand hier in deze wereld die de Heer Jezus als persoonlijke verlosser kent, kan zonder de gemeente. Want dat is het plan van u, de gemeente. Onvolmaakte mensen samengebracht in één groep. Dan kan het niet anders zijn, Heer, dat er een onvolmaakte gemeente is op aarde. Ook wij. Ik dank u, Heer, dat in die onvolmaaktheid uw grote genade zichtbaar is. Uw grote barmhartigheid aanwezig is. Wij verwonderen ons daarover. Wij, zondaren, onder wie ik de allergrootste ben, Heer. In Jezus' naam danken wij u. Amen.